Al wat openbaar maakt, is licht. Johannes schrijft, God is licht en in hem is gans geen duisternis. En Jacobus schrijft dat God de Vader is der lichten. In Jacobus 1 vers 17. Met andere woorden, voor zover er licht dan wel een licht ergens is. Wat het ook is, als het licht is, komt het van God, want God is de Vader der lichten. God maakt openbaar. U zult begrijpen dat dit soort terminologie overeenkomt bijvoorbeeld met Johannes 1, vers 1. In den beginne was het woord, en het woord was het leven, en het leven was het licht der mensen. Want woord, leven en licht zijn volgens Johannes synoniemen. Licht en leven, ach, dat weten wij ongeveer wel. Als er geen licht was, zou er geen leven zijn. Soms denk ik dat er toch uitzonderingen op zijn, maar ik ben geen bioloog, dus vooruit maar. Maar in het algemeen, zonder licht geen leven. Wij kunnen niet leven zonder licht. En naarmate wij minder licht krijgen, leven wij ook minder intensief. Vandaar dat wij de lichttherapie ook hebben uitgevonden. En ik hou inderdaad van licht, moet ik u zeggen. Ik heb altijd het idee dat ik dat veel moet hebben van de dokter. Maar mijn ziekenverzekering, hoe heet dat? Ziekenfonds wil daar niet helemaal aan. Ja, die vergoedt dat niet namelijk. Maar licht en leven. En licht is dus ook gemeenschap, want leven is gemeenschap. Als er geen licht was, zagen wij elkaar ook niet. Ik bedoel, je kunt dingen waarnemen en er deel aan hebben voor zover er licht is. Als er geen licht was, zou ik niet eens weten dat u hier was. Ik heb net nog naar mensen gezocht die, waarvan ik wist dat ze hier waren, want die heb ik vanmorgen gezien. Maar als er geen licht geweest was, zou ik Maria dus ook niet gezien hebben. En Maria, nog hartelijk gefeliciteerd voordat ik het vergeet. Ja, domme. Zoiets. Licht is leven en licht is gemeenschap. Licht brengt de mens bij elkaar. Licht, namelijk waarheid, brengt ook gemeenschap tot stand. Want als we allebei de waarheid kennen, dan is er verder niks dat ons scheiden kan. Dat is Bijbelse waarheid wat ik nu zeg. De Heer zei niet voor niks, ik ben het licht der wereld, maar hij zei ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Johannes zei niet voor niks, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En dat staat op dezelfde bladzijde als in de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En daar hebben de filosofen, u weet wat ik nu ga zeggen, de meesten van u weten dat, daar hebben de filosofen zich mee bezig gehouden. Maar je moet het allemaal gewoon weer aan de kant schuiven en gewoon Nederlands lezen. En dan staat er dus, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dat betekent dat God per definitie spreekt. Dat betekent het. God spreekt. En dat men die teksten nodig heeft voor een leer van de drie-enigheid, dat kan wel wezen, maar daar hebben wij niks mee te maken. Het is, God is woord, God spreekt. En al wat openbaar maakt is licht, dus God is licht, want hij spreekt, hij geeft ons zijn woord, hij maakt zich bekend. Waarna Sir Robert Anderson schreef, het wonder is niet dat God spreekt of gesproken heeft of wat dan ook, het wonder is dat God in onze dagen niet spreekt. Want per definitie doet hij dat. En de man had gelijk, want dat is wat de Bijbel erover zegt. En wat ik u eigenlijk gelezen heb vanmorgen uit Johannes 3. De wereld bevindt zich onder die vloek van God, die zegt, oké, als ze mijn licht, mijn openbaring, mijn woord niet willen, dan niet, dan zoeken ze het maar een poosje zelf uit in de duisternis. En de mensheid is trots op wat de mensheid presteert in de duisternis. Maar het stelt niks voor in vergelijking met wat de mensheid zou kunnen zijn wanneer men kwam tot het licht en zou wandelen in het licht. En dat is wat wij geacht worden te doen, te wandelen in het licht. Er komt nog wat anders bij. Wij vinden, en ik zeg dat samenvattend, wij vinden bij gelegenheid ook licht vermeld in de Bijbel. Letterlijk, maar met een overdrachtelijke betekenis. Licht in verband met een, we noemen het een wonder. Zoals bijvoorbeeld, toen die mannen van Sodom, ja ik ben nog een beetje in Sodom, zoals die mannen van Sodom, die hadden het voorzien op die twee mannen die Lot een bezoek brachten, om redenen die ik vandaag niet zal noemen, want daar krijgen we altijd weer last mee. Maar vooruit. En daarna staat er dat ze werden verblind. Zodat ze de deur, ze werden moe van het zoeken naar de deur. Ik vind het leuk hoe het er staat. Komisch staat het er eigenlijk. Ze werden moe van het zoeken naar de deur, want ze waren blind. En wij denken dan is het duister voor hun ogen. De werkelijkheid is, ze werden verblind. Het was niet duister, het was te veel licht. En dan zie je ook niks. Dan kun je het niet meer onderscheiden. Dat was daar. Maar er was ooit nog eens een heel leger dat werd weggevoerd, omdat het verblind werd door veel licht. Bij Samaria, weinig bekend, maar staat in de Bijbel. Niet omdat ze niks zagen, ze zagen te veel. Dan zie je ook niks meer. Tenzij je de tijd krijgt om eraan te wennen. Want je kunt nog altijd diafragmeren. Dat is wat wij vroeger deden toen wij nog echte fotocamera's hadden. Maar toen maar weer, diafragmeren. Gaat je wat kleiner maken. Iets minder licht en dan krijg je doorwerking. Enzovoorts. Maar het was te veel, dan ziet men niks. Bekender is waarschijnlijk die van de verheerlijking op de berg, waarbij het licht zich hechtte, om zo te zeggen, aan de Heer Jezus. Ik zeg het waarschijnlijk verkeerd om, ik had moeten zeggen waarbij het licht uitgestraald werd door de Heer Jezus, maar aangezien het dan toch van zijn hemelse Vader kwam, dan kan ik het weer zeggen, het hechtte zich aan de Heer Jezus Christus, die daar gezien werd in een verheerlijkte, namelijk een lichtgevende gedaante. Voor de gelegenheid, want het was een teken van Christus zoals wij die nu kennen, namelijk met eer en heerlijkheid gekroond en zittend aan de rechterhand Gods. Het was voor de gelegenheid. Het verdween daarna ook weer. En misschien is nog bekender Handelingen 9 vers 3, waar ene Saulus van Tarse onderweg was van Jeruzalem naar Damascus en hem omscheen snellijk een licht uit de hemel. En zo werd hij letterlijk verblind. Maar het was de uitbeelding van dat de man eigenlijk altijd al verblind was, omdat hij de heerlijkheid van de Messias, Christus, zoals aangekondigd in het Oude Testament, niet verdroeg. Want zoals 2 Korinthe 3, Paulus in 2 Korinthe 3, beschrijft, als het licht de heerlijkheid, als het licht van het nieuwe verbond opgaat, dan is het licht van het oude verbond ineens helemaal geen licht meer. Het verbleekt daarbij. Want ook de prachtigste sterrenhemel, ik vraag me af of u die kent, want je moet er een flinke winternacht voor uitzoeken en dan naar buiten, liefst als het hart vriest en het vocht uit de atmosfeer verdwenen is, bevroren is, dan is het steenkoud en dan moet je nog uit de buurt van de bebouwde kommen blijven in Nederland, hetgeen niet meevalt, want die grenzen allemaal aan elkaar, ongeveer. Maar laat ik dan zo zeggen, ik heb ze nog wel eens gezien in Musselkanaal, zo halverwege tussen Stads- en Musselkanaal, ongeveer in 1957 of zo. Nou, prachtige sterren, en dan gingen we zelfs kijken naar Mercurius, die dan toch tussen 7 en 8 nog net aan de horizon te zien had moeten zijn, enzovoorts. Dat was wel ingewikkeld. Maar je ziet de prachtigste sterrenhemel dan, maar zodra maar de zon opgaat, of zullen we zeggen, zodra de volle maan opkomt, verbleken ze allemaal. En ook nu staan de sterren aan de hemel, het is een grijze lucht, dus het zijn wolken. Maar overdag ook met de mooiste heldere lucht zie je geen ster. Niet omdat ze er niet zijn, maar ze kunnen niet opwerken tegen het licht van de zon. Dat is wat het is. Heb u dat? En voor zover het oude verbond licht is, verdwijnt, verbleekt het licht in het licht van het nieuwe verbond. Dat is 2 Korinthe 3, leest u het maar na. Het is een samenvatting. Maar het is ook de samenvatting van de beide Korinthebrieven. De Korinthiërs hadden liever het betrekkelijke, het weinige licht van het oude verbond en van de natuurlijke mensen, wat het maar was, en van het vlees. En ze wilden niet het licht van het echte nieuwe verbond horen van Paulus. En dat maakte Paulus tot een gefrustreerd man met een doorn in zijn vlees. Oké, dat was een te snelle samenvatting, maar het was er wel in, en een goede, als u mij vraagt, van de beide Korinthebrieven. En tot vandaag is dat nog zo. Het bezwaar wat men heeft tegen bijbelstudie in het algemeen, tot vandaag, men zegt het ook glashard, in alle naïviteit trouwens, zegt men, ja, maar het gaat toch om ons hier en nu. Het gaat toch over hoe, wat wij erbij voelen en hoe wij het beleven. En ik moet u zeggen, het is mij een worst wat u erbij voelt en wat u erbij beleeft. We hebben het over absolute waarheid. En als je die lief hebt, dan passen uw gevoelens zich wel aan. Dat gevoelens geacht worden te doen. En daarom hebben wij het woord van God. Opdat we daaraan zouden leven, daarmee zouden leven. Dat is onze vastigheid en niet onze gevoelens, onze emoties. Of dat wat ons beweegt of wat wij ervan denken. Of onze predikant ervan vindt of onze... Laten we het wel over D66... Oh nee, dat zouden we niet meer doen. Dat maakt ons niet uit. We hebben het woord van God dat zeer vast is en dat doorstaat de eeuwen. En hoewel we hebben uitgevonden dat we vooruit moeten en progressief moeten zijn, moet ik u zeggen, die Bijbel, er zit niks geen progressiviteit in hoor. Men noemt het weliswaar de voortschrijdende godsopenbaring, maar zelfs dat is een term waarmee ze je voor de gek houden. Voetstapjes in de sneeuw van B.G. van der Hulst. Knorp. Knorp, knorp. Waar gaan die voetstapjes naartoe? Dat is toch niet de voortschrijdende openbaring van W.G. van der Hulst, of wel? Elk boek begint op bladzijde, nou 3 officieel, maar vooruit. Elk boek begint met een eerste bladzijde en dan is het een openbaring die voortschrijdt met elke bladzijde. Ja, de Bijbel is dat ook, maar elk boek is zo. Elk verhaal is zo. Het moet ergens beginnen. Zie? Maar het wekt de indruk alsof God ook progressief is enzovoort. Daar is niks van aan. God is wie hij is. Ik ben die ik ben. Daarom heet hij ook zo. Oké, je kan het vertalen met ik was die ik zijn zal. Maar dit is een inconsequente, een inconsistente vertaling. Grammaticaal kan het, maar 2 keer hetzelfde is 2 keer hetzelfde. En het ene keer naar het verleden vertalen, de andere keer naar de toekomst. Ja, en grammaticaal kan dat misschien, maar het is inconsequent. Inconsistent is beter trouwens. Ik ben die ik ben. En Petrus, maar ook Paulus, maar Petrus zegt, we hebben dat profetische woord en dat is het eeuwig blijvende, onveranderlijke profetisch woord. En Petrus zei, gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Waar zouden we anders naartoe moeten? Dat verandert niet. En dat is die waarheid en dat is dat licht. En als u het niet verdraagt, wend er maar aan. Aan dat vele licht. Heb u dat nou ook, nadat u ouder wordt, dat u zegt van, goh, wat hebben we toch, wij moet meer licht hebben. Mijn broer zei het ook nog ooit eens tegen me, jaren terug. Hij zegt, nee, mijn ogen zijn nog goed, maar ik heb gewoon te weinig licht. Ik heb hem uitgelachen. Toen, hè, want ik ben 5 jaar ouder. Ja, het is waar, hoe meer licht, hoe scherper. Maar het is compensatie voordat je de gevoeligheid van je ogen achteruit gaat. Vroeger droeg ik een zonnebril in de felle zon. Heb ik nu niet meer nodig. Ik ben er te oud voor. Ogen passen zich aan. Hoe vindt u dat? Nou ja. Ik zal het er niet verder over hebben. Maar het beginsel is. Hem omscheen snellijk een licht uit de hemel. Handelingen 9 vers 3. En daarvan staat in de Bijbel dat dat licht Christus was. Misschien moet ik het opzoeken. Het kost altijd veel tijd, maar ik noem wel de schriftverwijzingen natuurlijk. Maar in Handelingen 9 is dat de zogenaamde bekering, dan wel de roeping van Paulus. Vers 3, als hij reisde is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En zo hoorde ook, hij hoorde ook een stem die tot hem zeide, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En toen zei Saulus, want hij was niet zo gauw van zijn stuk gebracht, hij stelde de enige goede vraag, namelijk, wie zijt gij? Wat vervolgt gij mij? Wie? Wie zijt gij, heren? En dat heeft zijn leven veranderd. Want als je zegt, wie zijt gij, heren, maakt die heren zich bekend. Dat is wat hij doet. Per definitie, dat is wat hij doet. God, hij maakt zich bekend. Volgens de orthodoxie in schriftuur en creatuur. En zo is het maar net. In het woord en in de schepping als zodanig. Hij maakt zich bekend. Wie zijt gij, heren? En daarna lees je in vers 27. Vers 27, maar Barnabas hem tot zich nemende leidde hem tot de apostelen en verhaalde hun hoe hij op de weg de Heere gezien had. En dat hij tot hem gesproken had. Hij had de Heere gezien. Maar wat zag hij? Licht. Het licht van de verheerlijkte Christus. Als de Heer verschijnt, gaat het licht op. Of aan. Begrijp je wel? In dat verband noem ik ook 1 Korinthe 9... Korinthe 9, vers 1, ben ik niet een apostel? Retorische vragen. Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Heer gezien? Wanneer dan? Voordat hij uitgezonden werd en dus primair op de weg naar Damascus. Of hij hem later nog gezien heeft. Ik denk het wel. Maar dat is nu het punt. Het gaat erom dat dat licht dat hij gezien heeft. Dat verblindende licht. Wat nog de komende tijd op hem inwerkte. Later werd hij alsnog weer genezen. Het had dus zo'n verblindende werking. Dat het een uitwerking had op zijn ogen. Maar goed, hij werd genezen en daarna werd hij ziende. En ik bedoel het uiteraard ook overdrachtelijk. Maar dat licht is Christus. En in 1 Korinthe 15 zegt hij weer precies hetzelfde. Namelijk, en ten laatste van alle, vers 8 is dat, van 1 Korinthe 15, is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. In ieder geval, Paulus heeft de Heer gezien, maar wat wij weten is dat hij zag dit licht dat hem verblindde. En over de Heer zelf staat reeds in het Oude Testament, in Psalm 104, vers 2, nou ja, vers 1. Loof de Heere mijn ziel, o Heere mijn God, gij zijt zeer groot, gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Bekleed met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed. En verder lees ik hem maar niet, want het doet er nou niet zoveel toe. Psalm 104, vers 2. En in 1 Timotheus 6, vers 16, meen ik, staat dat God een ontoegankelijk licht bewoont. Dat wil zeggen, in het gunstigste geval zie je dat licht, maar daar houdt het ook op. Want dan is hij meer niks meer. Het is een verblindend iets. Zie? In vergelijking met wat de mens van nature ziet of zien kan. En dat heet dan de heerlijkheid van het nieuwe verbond, enzovoort. Maar het gaat erom dat de Heer zelf als licht beschreven wordt. Ik noemde nu maar een paar teksten, maar ik had natuurlijk ook nog kunnen noemen Openbaring 21 en 22. Men zal het licht van de zon of van de maan niet voor nodig hebben, want het lam zelf zal haar kaars zijn, enzovoort. En anders hebben we nog wel een paar psalmen over... Over de zon gaat op als de bruidegom in Psalm 19, maar die zon, dat is een beeld van Christus, algemeen bekend. Psalm 19, die van het ruime hemel rond, die psalm is dat, hè. En dan gaat de zon op, namelijk Christus gaat op. En verder hadden we natuurlijk nog gewoon in het Oude Testament, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood, dan wel die van een volk dat in duisternis wandelt zal een licht zien. Want het is zo weer kerstfeest. En dan weten we het allemaal weer. Het licht is Christus en Christus is het licht. Vandaar dat als men wandelt in het licht, wandelt men in gemeenschap met Christus. En als men die zoon, die Christus niet kent, dan is men in duisternis tot nog toe. Tot heden. Zijn woorden uit het Johannesevangelie, met name ook uit Johannes 3, maar ook uit de eerste Johannesbrief. Zijn redelijk bekende schriftplaatsen allemaal. Is maar één licht en dat is Christus. Wilt u de waarheid weten? Wilt u weten wat er echt aan de hand is? Wilt u dat die duisternis wegtrekt? Kom tot de Heer Jezus Christus, want Hij is het licht der wereld. Hoe is dat lied ook alweer? Als de nevel die het landschap had bedekt, als een gordijn, wordt veranderd in de zonneschijn. Ik ken hem zo gauw niet meer uit mijn hoofd. Ik kijk naar mijn broer, maar die kent hem wel uit zijn hoofd, denk ik. En dan bij de Heer geen nevelen meer, duisternis, zwicht daarvoor het licht. Enzovoorts. Wij moesten dat vroeger zingen met het zangkoor de roepstem. Heette dat. Ik zong Bas, hij ook geloof ik. Maar naast onze vader waren wij toch niet te horen. Maar dat even terzijde. Toch Bas, zo was het toch? Ja, nou goed. Maar over dat soort dingen gaat het. En het Nieuwe Testament leert ons inderdaad dat wij als kinderen Gods zouden wandelen in het licht. Niet maar theoretisch van dat licht is het evangelie, het is tot ons gekomen en we hebben het aanvaard. Hoe lang is dat nu geleden? Maar in de praktische zin. God heeft zich bekendgemaakt met alle consequenties van dien, ook juist en vooral voor ons praktische leven. Alleen het verandert onze, ons zicht, onze kijk op de wereld als zodanig fundamenteel. En wij begrijpen dat wat men vandaag vooruitgang noemt, is in werkelijkheid een neergang. Dan wel een achteruitgang, het is van God los. En men noemt dat vooruitgang, ik heb het gisteren nog gelezen ergens. Want ja, religie, dat is iets van 500 jaar geleden. Kom op, het is de 21ste eeuw, schreef de man, enzovoorts. Kon niet schelen welke religie, maar het is achterhaald. Wij weten nu wel beter, was het idee. Daarom lachen de Mohammedanen ons uit. Hier in het Westen. Omdat wij zeggen, nee, God, dat is iets van het verleden. En die Mohammedanen lachen ons uit en zeggen, die gekke Westerlingen, die zijn helemaal van de gerukt. Die geloven niet, die denken dat alles ontstaan is door één grote klap. Die zijn gek. En ze hebben gelijk. I hate to admit it, maar ze hebben gelijk. Alleen ik hoor daar niet bij. Ik geloof gewoon wat God geopenbaard heeft in zijn woord. Zie? En met stelligheid. En beter dan welke religie ook, wij weten wat onze toekomst is. Want wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Want God, of toch God, heeft het ons geopenbaard. Door zijn geest. Want dit hele woord is door de geest Gods voortgebracht. En bovendien door zijn geest die wij hebben ontvangen toen wij tot geloof kwamen. Heb u dat nog? Dat is niet onzeker, dat is zeker. Wij weten weliswaar niet wat de dag van morgen letterlijk ons brengt. In dat verband zeggen we, als God het wil. Deo volente, dit is Jacobus. Waar zit Jacobus 2? Ik weet het zo gauw niet meer. Dat was Jacobus, maar voor de rest is het niet indien God het wil. Wij weten wat God wil. Want hij heeft het ons bekendgemaakt. Zie je? En heeft ons geroepen tot zich. En heeft gezegd, hier is het, take it or leave it. Dit is wat ik doe, dit is wat ik ben, dit is wat ik je geef. Want de genade geeft God, ze is het eeuwige leven te leven. En dat is het dan. En sindsdien zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En dus niet als God het wil. God wil dat, hij heeft dat gezegd. Zwart op wit in zijn woord. Daarom blijf ik altijd zeggen, wij zijn niet religieus, wij zijn gelovig. Ik zei het vorige week ook ergens, toen viel onze gids ons in de reden. Oh, waar was dat? Banja's geloof ik, hè, daarboven. Ik weet het trouwens niet meer precies waar het was. Maar hij viel me in de reden en zegt, wat is het verschil tussen die twee? Het gebeurt me nooit dat hij me in de reden valt of ons in de reden valt. Maar na al die jaren viel hij me nou in de reden. Wat is het verschil? Hij voelde precies aan wat er aan de hand was. Dat wij niet zomaar een religieuze groep waren. Want dan vinden ze ons ook altijd vreemd. Nou, wij zijn niet religieus, wij zijn gelovig. Wij geloven gewoon wat in de Bijbel staat. Dat is wat het is. Ook historisch, maar ook profetisch. Zie? Nou ja, als God het wil. God heeft zijn wil geopenbaard. Toch? God wil dat alle mensen zalig worden. Hij wil dat we bij hem komen. Gehoor geven aan zijn roepstem enzovoorts. En als we dat doen, behoren we tot degene die geroepen zijn. De Ecclesia. De geroepenen. De uitverkorenen. Dat is niet twijfelachtig. Zeg dat maar in Genève. Dat is niet twijfelachtig. Dat hangt er vanaf of wij de verantwoordelijkheid voor onze levens nemen. En zeggen, Heer, hier ben ik. Als u dat zegt, zo tot dan komt, bent u uitverkoren, geroepen, gepredestineerd en hoe dat allemaal maar heten mag. Hebben we deel aan alle, aan elke geestelijke zegening in Christus, In de hemel zelfs, omdat we nou eenmaal behoren tot die gemeente van eerstgeborenen uit onze tegenwoordige bedeling voorafgaand aan de openbaring van zijn koninkrijk in de toekomst. Kortom, dat licht, die heerlijkheid, is in de praktijk Christus zelf. Geen licht zonder Christus. Vandaar dat het een idioot idee is dat wij leven in de tijd van de verlichting. Het is dan dus juist het tegenovergestelde. Het licht is uitgegaan. En daarom is het zo'n toestand in de wereld, volgens Hilterman. Maar dat is sinds Hilterman ook niet veranderd. Niettemin, ik weet niet of u een pen bij de hand hebt en een stukje papier, of dat u het nodig vindt. Maar kijk, in het Oude Testament vinden wij het woord licht, het begrip licht, genoemd, met name ook in overdrachtelijke betekenis. Begrijp je me goed? Als er in Genesis 1 vers 3 staat, is het vers 3? Als daar staat, God zeide, daar zij licht, en daar was licht, dan is dat letterlijk, maar ook overdrachtelijk. Maar er zijn ook schriftplaatsen waar alleen het woord licht gebruikt wordt, of een synoniem, in volstrekt overdrachtelijke betekenis. Geestelijke betekenis. Zo vindt u in 1 Koningen 11, vers 36, dat is een ingewikkeld schriftgedeelte. Ik zoek het dus om die reden niet op. Want ja, dan kan ik u niet een reeks schriftplaatsen noemen. Maar er staat dat het de bedoeling was dat Juda, dan wel David, het huis van David, het koninklijk huis van David, altijd een lamp des Heren zou hebben. En daarom kreeg Juda bij de splitsing van het Rijk de stam van Benjamin mee. Dat was wel aardig voor Juda, want Jeruzalem, hoe Joods de stad ook mogen zijn, de Jeruzalem ligt in het stamgebied van Benjamin. Nee, niet halverwege, zoals de Joden hebben uitgevonden achteraf, maar helemaal. Trouwens, enige adreskundige aanduidingen vandaag op de weg wijzen daar ook op. Maar die maar even terzijde. Het is het stamgebied van Benjamin. Maar in dat stamgebied van Benjamin lag Jeruzalem. En in Jeruzalem lag uiteraard de tempel. En in de tempel lagen de twee stenen tafelen als uitbeelding van het woord van God. En als u het mij vraagt, de boeken van het Oude Testament, voor zover voltooid, lagen daar trouwens ook. Die vond men later trouwens ook nog ooit weer eens terug in die tempel. Maar het idee was dat Jeruzalem in het gebied van Benjamin een lamp des Heren zou zijn. Dat het profetisch is tegelijkertijd is ook duidelijk. Want in het Nieuwe Testament kennen we één iemand uit de stam van Benjamin. En hij fungeerde als lamp des Heren, met name bij Juda. En dat was Paulus. Die trouwens zei, God heeft ons ook gesteld tot licht der heidenen. Tot aan de einde der aarde, maar eerst in de synagoge van Antiochië. Onder de Joden, dat is Handelingen 13, waar dat staat. Maar licht, licht is de tempel. Psalm 27 vers 1. De Heere is mijn licht. Er staat ook in Johannes de Heer, maar dit was Psalm 27 vers 1. De Heere is mijn licht. U ziet, licht is de Heer. En het licht ging op rond Paulus op weg naar Damascus en hij zegt, wie zijt gij Heere? Volkomen terecht, want dat licht is de Heer. Maar wie is die Heer eigenlijk? Dan heb je Psalm 119, vers 105. Ik noem bekende schriftplaatsen. Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Die Bijbeltekst ken ik oorspronkelijk van een gebrandschilderd stukje hout. Het hing bij ons thuis vroeger op de logeerkamer, meen ik. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Maar het was Psalm 105, Psalm 119, vers 105. In Spreuken 6, vers 23 staat, Het licht, de lamp is de wet. Om maar eens wat te noemen. In Prediker 2 vers 13 wordt licht gelijkgesteld met wijsheid. En duisternis wordt gelijkgesteld met dwaasheid. Want duisternis is dwaasheid. Verhoudingsgewijs. In Jesaja 49, maar ik had hem uit het hoofd al geciteerd. In Jesaja 49 lezen wij in vers 6, halverwege het vers, dat heet B dan officieel, hè? Vers 6b. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Licht en heil, zaligheid, worden dus ook als synoniem beschouwd. Het zijn in ieder geval overlappende begrippen. En de aardigheid van zo'n uitspraak, ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen, is dat u uit het verband van dit schriftgedeelte in Jesaja kan worden toegepast op Israël zelf, het volk, u, want u is Israël, staat erin, dat staat in vers 3 namelijk, dus dat kan je ook niet wegredeneren. Maar je kunt het wel relativeren. Het is niet maar Israël, het is in het bijzonder de Heer Jezus Christus zelf. Die zou zijn licht der heidenen tot aan het einde der aarde. En als iemand recht heeft om de naam Israël te dragen, is hij het. De Messias zelf, Christus. Zo wordt dit vers namelijk ook gebruikt. In, moet ik even zoeken, nou ja, in ieder geval in Lucas 2. Namelijk in de woorden van ene Simeon. En dat die man Simeon heet, vertel ik u een andere keer wel weer wat over. Ik kan niet alles tegelijk. Maar Simeon, u weet wel Simeon van Anna, die Simeon. En die had het over uw zaligheid. Tot aan het einde, voor de heidenen namelijk. En hij past dit vers dus toe op de Heer Jezus Christus. Een beetje voortijdig, want dat was nog maar een baby op dat moment. Van 40 dagen oud. Maar Paulus, in Handelingen 13, die noemde ik u net uit het hoofd, neemt diezelfde tekst en zegt dat het op hem van toepassing is. Want dat God hem, Paulus en Silas gesteld heeft tot licht tot aan de einde der aarde, voor de heidenen. En hij citeert daarbij dit vers. En hij zegt, omdat jullie je zaligheid niet waardig oordeelt, of wat hij maar zei precies, in Handelingen 13, tot de Joden van Antiochië, wel, omdat gij het afwijst, ziet, wij wenden ons tot de heidenen, want er is geschreven, en hij past deze tekst op zichzelf toe. En hij was een Israëliet, datgene hij toch op meerdere plaatsen uitdrukkelijk zegt. En hij zegt er ook bij, een Israëliet uit de stam van Benjamin. Toch? En dus een licht van God bij Juda en vervolgens bij de heidenen. En dat is Paulus' volgorde ook geweest. Overigens. Licht dus. Hij scheen niet alleen met een lampje, om zo te zeggen. Hij bracht niet alleen het licht. Hij was het licht. Hij wordt ermee geïdentificeerd. Dat is het. Waarna wij via Jesaja 49 en Lucas 2 vers 32 terechtkomen in Matthäus 5. Dit is een populaire tekst, redelijk, althans evangelisch populaire tekst, uit Matthäus 5. Want wij moeten immers het evangelie prediken en we hebben de grote zendingsopdracht en wij moeten toch wat. Want religieuze mensen moeten wat. Of moeten wat niet, maar dat is hetzelfde. Ze moeten wat. En daarom is het een populair vers. Jammer, eigenlijk. Maar daar staat in vers 13. Gij zijt het zout der aarde. En weet u wat zout voorstelt, overdrachtelijk? Ah ja, meteen goed alstublieft, hè. Zout is een beeld van het woord van God. En waarom het dat is? Omdat het reinigend werkt. Omdat het bederf weert. Je kunt er de haringen mee conserveren. Nou, dat kan niet alleen, dat moet. Maar heel vroeger hadden wij zogenaamde groene haring. Werden wij gestuurd naar Bijeman, de visboer in Bodegraven. En daar moesten wij groene haring halen. Dat was haring die nooit gezouten was. Dat mag nu niet meer. Want dan krijg je er weer wormen in of zoiets. Dat was gevaarlijk. Maar jongens, wat was dat lekker. Echt wel. Later heb ik zijn zoon nog eens ontmoet van die visboer in Bodegraven. En die bleek de reservedirigent te zijn van de zang- en muziekgroep Gideon. Binnenkort weer ergens in de tent. Maar heeft er niks mee te maken natuurlijk. Maar als ik hem zie denk ik aan ijsjes en groene haring. Maar vooruit maar weer. Maar zout is conserverend. Mijn moeder maakte trouwens kort na de oorlog. Maakte ze ook groenten in. Want die kreeg ze van Jean E. Allemand. Dan van allerlei broeders en zusters die er een tuintje op nahielden. Vroeger nog, weet u wel. Toen er nog ruimte genoeg was in Nederland voor de natuur. En dus iedereen had een tuin waarin groente verbouwd werd. En die groente werd allemaal tegelijk rijp. Dus we hadden vaten vol met sla uit Katwijk of zo. Ook vaten vol met haring trouwens uit Katwijk bij gelegenheid. En bonen enzovoorts. En mijn moeder maakte dat dan in. We hadden een grote kelder en dan gingen die van die wekflessen enzovoorts. Ik weet niet precies hoe het ging, maar ze moesten afgehaald worden. Er ging een laagje in en dan wel een dikke laag zout erover. Dan weer een laagje bonen, dan weer zout en zoiets. En dan van die rubberen ringen waar wij katapulten van maakten. Hetgeen de politie verboden heeft inmiddels. Maar toen maar weer. Maar zoiets. Zout is bederfwerend. En als je geen jodium bij de hand hebt, dan moet je zout gooien in je wonden. Dat doet minstens zozeer als jodium. Maar het ontsmet wel. Het conserveert. Ja, inderdaad, en het is smaakversterkend. En zo is het met het leven ook. Zout staat voor het woord van God. Het conserveert, het bewaart, het geeft eeuwig leven en het reinigt. Heb je dat nog? En zout speelt dus ook een rol in de Levitische offers, maar ik ga daar nou verder niet op in, maar dat is wat het is. Er was nog ooit eens een dame trouwens, die bij gelegenheid achterom keek, waar een mens niet voor gemaakt is, want de mens volgens Bettekst van 100 jaar geleden heeft weliswaar 2 ogen, maar die zitten voor in de kop, in het hoofd, en die kan niet mee vooruit kijken. En hij kan er niet mee naar binnen kijken, bij zichzelf. Nou, en als een navel staren gaat misschien nog net, maar bij een mens bij zichzelf naar binnen kijken, dat is heel moeilijk. Meneer Freud heeft er zich uitgebreid mee bezig gehouden. Weinig verheffend, moet ik u zeggen. Maar een mens kan dat feitelijk niet. En achteruit kijken, dat kan, maar dat is heel moeilijk. En het is risicovol. En de vrouw van Lot. Nee, die niet maar een beeld is van de oude mens, maar ook meer specifiek een beeld is van het Joods volk. Dat liever bij het oude blijft en liever de zonde bestrijdt dan eruit stappen. Die vrouw die dus omkeek, ondanks dat de Heer gezegd had dat je dat niet moest doen, die veranderde in een zoutmonument. Die zal er na 3000 jaar, 4000 jaar niet meer staan. Hoewel er wel staan. De gids zei, wel, dat is de echte vrouw van Lot. Dat is die vrouw van Lot die voor de gids het beste uitkomt voor de gelegenheid. En waar hij het minste voor hoeft om te rijden. Dat is het dan. Wel kun je daar zien in dat gebied dat er hele complete bergen zijn waar je doorheen kunt klauteren en rijden, wat dan ook maar, die uitsluitend uit zout bestaan. En die er alleen nog bestaan omdat het daar niet regent. Maar ze zijn er nog wel. Maar die zoutpilaar, die vrouw van Lot, is een beeld van het Joodse volk in onze dagen. Sinds het verlost had moeten zijn, maar niet wilde, maar achterom keek, teruggreep naar de wet. Ondanks dat de Heer hem daaruit geroepen had. En die vrouw verstarde. Nee, ze ging dood. En wat er overblijft is een monument, want dat is wat een pilaar is. Een monument, een opgericht teken van dat woord van God, maar in zichzelf dood. En dat is de ellende niet alleen van het judaïsme, maar er zijn heel wat andere mythen en zagen, legenden, religies, die weliswaar de sporen van Bijbelse waarheid in zich dragen, maar in werkelijkheid morsdood zijn. Maar toch vervullen ze hun functie. En die zoutbergen ook. Afgezien van de bergen die daar verbrand zijn en de stenen die daar verbrand zijn en de zwavelbolletjes die we ook dit keer weer mee hebben genomen vorige week uit het gebied. Sommigen met zakken vol heb ik begrepen, maar... Want het ligt er nog steeds en het is nog steeds een monument. Het hele gebied daar is nog steeds een monument van het oordeel dat God in het verleden gebracht heeft. En daarmee van de betrouwbaarheid van de Bijbel, enerzijds terugkijkend en profetisch, aan de andere kant een uitbeelding van een oordeel dat God in de toekomst zal brengen. Als Sodom en Gomorra heet het dan in de Bijbel. Hebben jullie die nog? Zout is een beeld van het woord van God. De conserverende werking, maar ook de oordelende werking, de reinigende werking, enzovoorts. Vandaar dat het niet alleen heet, gij zijt het zout der aarde, maar ook uw woord zijt in allen tijden met zout besprengd. Dat betekent dat onze woorden, dat wij menen te moeten ventileren, dat dat in overeenstemming zou zijn met het woord van God. Dat we onze woorden ondergeschikt zouden maken aan het woord van God. En dat onze woorden de Bijbelse waarheid zouden dragen. Gij zijt het zout der aarde. Mocht die niet duidelijk zijn, omdat die symboliek te moeilijk is. Wel nu, het volgende vers zegt, gij zijt het licht der wereld. Het licht niet, wij hebben het licht. Maar wij zijn het. Wij moesten vroeger met kerst moesten wij zingen. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En de discipelen werden dat ook, want op hun hoofden werden gezien tongen als van vuur. Zij veranderden in kaarsen op de Pinksterdag. Hetgeen toch. De Bijbelse kalender, de kerkelijke kalender wordt door elkaar gegooid, want het was Pinksteren. En niet kerst, toch? Maar vooruit. Zij veranderden in kaarsen. En dat ik dat goed heb onthouden, dat komt omdat wij bij die gelegenheid daar als kinderen stonden op een rijtje met zo'n kaarsje in de handen, waarvan het kaarsvet dan eraf droop op je vingers. En dat deed toch zozeer. En tot overmaat van hand moesten we ze daarna ook nog een voor een uitknijpen met onze vingers. En dat deed toch allemaal zozeer. Later heb ik begrepen dat Jezus niet van ons verwacht dat we dat kaarsje in de hand houden, maar dat wij zelf een kaars zijn. Overdrachtelijk. Ik bedoel, het is sterker dan dat, hè. Niet maar wij brengen het woord, maar wij zijn het woord. Wij zijn licht. Gij waart vroeger duisternis, niet in duisternis, ook dat, maar het heet gij waart vroeger duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heer. Wij worden ermee geïdentificeerd. Het is maar niet wandelen in het licht waar we ook weer uit kunnen stappen, maar wij worden deel van het licht zelf. Waarom ook niet? Licht wordt uitgedrukt in het woord heerlijkheid en wij zijn de heerlijkheid van Christus. Hebben we die nog? Het is niet iets wat je kunt pakken en loslaten of wat in aan of uit kunt doen. Het idee is, wij maken er deel van uit. Gij zijt het licht der wereld. Laat, vers 16, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Dat goede werken, dat is een eigen leven gaan leiden, helaas. Maar dat betekent, wat ik nu net zei, het is maar niet dat wij bij gelegenheid een keer het evangelie moeten prediken, een traktaatje moeten uitdelen, wat dan ook. Gaat erom dat wij leven als verbonden met de levende Christus. Wij maken deel uit van het licht. Al onze werken zouden in het licht gedaan worden. Nou ben ik terug in Johannes 3. We hebben het licht liever dan de duisternis. En we maken er deel van uit. Het bepaalt heel onze wandel. Sterker nog, het bepaalt, het geeft ons een identiteit. Het bepaalt onze identiteit. Het geeft namelijk ons een identiteit. Wie wij zijn licht in de Heer. Dat is wat het is. En wij stralen dat uit logischerwijze. Dan lees ik u, noem ik u 2 Petrus 1 vers 19. Johannes 1 vers 4 had ik in het voorbijgaan genoemd. In het begin was het woord is licht, het woord is leven. Maar nu noem ik u 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Waar staat vanaf vers 16, want, let u op de melodie, de klemtonen, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Want er wordt uitdrukkelijk geïmpliceerd, anderen wel. Een kenmerk van alle religie is dat men kunstelijk verdichte fabelen navolgt. Sommigen wat minder kunstelijk verdicht, maar vooruit. U weet wel, het moet literair verantwoord zijn. Vandaar dat die predikanten die God kwijt zijn en nergens meer in geloven ineens dichters worden. We hebben een schat aan gedichten die gemaakt door dominees. Om maar eens wat te noemen. Nee, er zijn goede bij, maar het is ook. Ik heb trouwens iemand gekend uit mijn jeugd. Die vond die Klompenkerk, want zo heette dat in Bodegraven bij ons. De Klompenkerk, die vond hij beneden zijn waardigheid. Maar slot, zijn vader was een grote boer met wel 20 koeien. In Oud-Bodegraven, ja, ik weet nog waar het was. Maar die zijn oudste zoon, die was wel serieus, maar die dacht, ik moet het serieuzer aanpakken. Had een goed stel hersens, dus hij zegt, nee, ik ga theologie studeren. Dat heeft hij dan ook gedaan, dat heeft hij een paar maanden, geloof ik, volgehouden. Maar nog geen jaar in elk geval, toen is hij omgeschakeld en hij is Neerlandicus geworden. Dus Nederlandse letteren, dan gaan ze letteren studeren. Als maar kunstig verdicht is enzovoorts. En als je geloof wil kwijtraken, dan moet je theologie gaan studeren. Dat is de snelste methode, heeft men mij uit ervaring verzekerd. Dus als ik lieg, lieg ik in commissie, ik bedenk het niet. Dat is echt waar. Ja. Wie zei dat? Joram Straver was de laatste. Die kent u die? Nee, hoe heet die? Klaver heette, ja, Jeroen Klaver, bekende Nederlander. Maar die zei dat, nou, als je geloof wil kwijtraken, dan moet je theologie gaan studeren. Nou was dat voor mij geen nieuws, maar voor een deel van de familie kennelijk wel. Dus het is blijven hangen. Zo is het. Ja. Maar wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Wij hebben namelijk, zei Petrus, in de eerste plaats wat zelf gezien. Dus dat is niet tekst die kunstig in elkaar gestoken is. Komt hierna. Namelijk, wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, die van de Heere Jezus Christus namelijk. Nog steeds vers 16 van 2 Petrus 1. En de vraag is dan, wanneer was hij dan een aanschouwer van zijn majesteit? Want per slot, de Heere Jezus had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. En het antwoord is, we hebben het gezien op de berg. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. De term is trouwens uit Psalm 8, zowel als Hebreeën 2, met eer en heerlijkheid gekroond. En Petrus gebruikt hier dezelfde term. Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mij welbehagen heb. Dat was dus op de zogeheten berg der verheerlijking, waar overigens maar 3 van de 12 discipelen bij waren, zodat te vrezen valt dat ook in onze dagen slechts een minderheid der christenen daar enig zicht op heeft. Op de heerlijkheid van Christus. Ik heb er zelfs gekend in mijn heel nabije omgeving die glashard beweerde dat Christus nog niet verheerlijkt was, want hij lijdt immers met ons mee. Hij is in u en mij en wij lijden, dus hij lijdt met ons mee. Dit is krom hoor, dit. Ik weet niet of u het merkt, maar nou hebben we ons leven, onze omstandigheid tot norm gemaakt voor Christus. Terwijl de werkelijkheid is, Christus is norm voor ons. En dus, wij zijn met Christus gezeten in de hemel en de rust ingegaan en geplaatst aan de rechterhand Gods. Het is andersom. Niet hij is in ons vernederd, wij zijn in hem verhoogd, want wij zijn met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. Zo staat het in de Bijbel. En daar hou ik het op. Zie? En Petrus zegt, wij hebben zijn heerlijkheid gezien en deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel is gebracht geweest toen wij met hem op de heilige berg waren. En omdat wij nog steeds niet weten welke berg het was, heeft men er dus in Israël een berg voor aangewezen. De Tabor, meen ik. Maar ik weet niet, dat weet ik niet zeker meer, want in de Bijbel staat nergens welke berg het was. Nou ja, een hoge berg, een hoogste uit de omgeving, is inderdaad Tabor, dat moet ik toegeven. Maar vooruit. Maar er wordt niet gezegd waar het was. En dat heeft een reden, uiteraard. Want het is de uitbeelding van de hemelse positie van Christus. En waarvan de Joden officieel niet weten waar dat is. En ze weten dus ook niet van waar de Messias komt als hij komt. En dit is officiële Joodse theologie. Tot vandaag. Johannes 12 aangehaald trouwens. Maar dat is hij. Petrus zegt, nee, geen kunsten verdichte fabelen. Wij hebben gezien, dat is één. En het andere is, vers 19, en wij hebben het profetisch woord. Dat wil zeggen, dat staat er een paar versen verder, het woord dat door de profeten is voortgebracht. Want wij denken altijd maar dat profetisch woord is over de toekomst. Maar dat berust op een misverstand. Profetisch woord dat is voortgebracht via profeten. En inderdaad, zuster, aangezien God per definitie, want er staat in het Oude Testament, spreekt over de toekomst. Er is niemand die dat kan, alleen God kan dat. En hij spreekt dus over de toekomst, maakt u de toekomende dingen bekend enzovoort. Daarom hebben wij gedacht dat profetisch woord per definitie woord is over de toekomst. Maar er zijn ook heel wat dingen uit het verleden die we alleen weten door het profetisch woord. Profetisch woord is het woord van God. En het is daarmee niet maar een deel van de Bijbel, maar het is de hele Bijbel, het profetisch woord. En daarom zeg ik dat zo, hè. Wij hebben het profetische woord, let op het enkelvoud van het woord woord. Dat u niet vraagt welk woord is dat dan. We hebben profetische woorden, dat is de moderne christelijke opvatting. Sommige woorden zijn profetisch en sommige niet. We hebben een profetisch woord. Dat is de hele Bijbel als één geheel. Het woord van God. Implicerend dat al die woorden, zelfs al die zogeheten Bijbelboeken, bij elkaar één geheel zijn. En ook als zodanig gelezen en bestudeerd moeten worden. En als iemand, heb ik u ook al vaker verteld geloof ik, als iemand mij vraagt, wat is nou zo specifiek aan wat jullie dat doen met je Bijbelstudie, dan zeg ik nou het enige wat ik weet wat echt specifiek is, is dat we de Bijbel lezen als één boek. Als één boek. Ik bedoel, wij zijn niet oud-testamenticus, of nieuw-testamenticus, of historicus, of ethicus, waarmee je een stuk uit je Bijbel snijdt op een of andere wijze en je daarmee bezighoudt. Nee, het is heel de schrift, 2 Timotheus geloof ik, 3, vers 16 of zo, weet ik het. Heel de schrift, let op het enkelvoud van het woord schrift. Natuurlijk, het komt in het meervoud voor de schriften, maar het is heel de schrift als één geheel is theopneustos. Dat wil zeggen, door de geest van God voortgebracht. Van God begeesterd is het eigenlijk. Eén ding. En dus wat wij doen, schrift met schrift vergelijken, en ik doe het nu ook, want ik lees u dit en ik lees u dat. En dan gaat het me niet om, wat vindt die profeet ervan, of wat heeft die profeet ervan gezegd, of dat Bijbelboek tegenover dat Bijbelboek. Wat staat er zoal in de Bijbel, want wij erkennen één schrijver, namelijk. Eén auteur. Voor Oud- en Nieuw Testament, voor de profetische boeken, de historische boeken, de poëtische boeken, wat het maar was. We hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Hoe komt het dat wij denken dat het profetisch woord zeer vast is? Het antwoord is omdat wij denken dat het het profetisch woord is. Enkelvoud. En zodra je het uit elkaar haalt, is het niet meer vast. Het is juist de eenheid van die Bijbel. Het is juist de eenheid van al die verschillende boeken die door verschillende mensen zijn opgeschreven, die in verschillende tijden zijn geschreven, met een verschillende strekking, misschien ook met een verschillend doel. En dat in verschillende tijden al die boeken bij elkaar zijn en vormen één geheel. En dat maakt de Bijbel tot zeer vast. Zie? Wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is, en zeer vast, niet meer een beetje vast, maar zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Jullie altijd een beetje Bijbelstudie, kom op, aan het werk, ga wat doen. Ja, ja, maar u weet ook dat Maria het goede deel had gekozen en niet Martha. Oké. Gij doet wel, indien gij daarop acht hebt, als op licht, en zo kom ik bij dit vers uiteraard, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Maar wat is die duistere plaats dan? Er staat erachter, ons hart. Ons inwendige mens, daar is het duister. Nee, niet van de zonden, maar van de onwetendheid. Wel consequent blijven. Van onwetendheid, wij weten van nature niks. Zie? En de meeste van ons hebben pech, namelijk, wij weten niks, dat is een vacuüm en het wordt gevuld dus met leugens. En hoe eerder je daarvan verlost wordt en geconfronteerd wordt met de waarheid, hoe beter. Dus dit was de aankondiging van de kindersamenkomsten, van de jeugd, weekenden en wat het maar was allemaal. Bijzonder nuttig, weet ik uit ervaring. Maar ook omdat de Bijbel het zegt. Niet wachten tot de leugen erin is, want die moet dan eerst weer uitgeruimd worden. Meteen de waarheid erin stoppen. Ja, het schijnt als een licht in een duistere plaats, namelijk opdat de dag het licht aanlichte en de morgenster aan de woord voor licht opga in uw harten. Dat is een prachtige beeldspraak, voor een deel ontleend aan de psalmen, waar diezelfde beeldspraak al lang voorkomt. Maar die duistere plaats is onze harten en dat woord Gods schijnt als licht in onze duistere harten. Daarom zou het woord van God geplant worden, Jacobus 1, in onze harten, want dat zou onze zielen zalig maken. Onze wandel namelijk. En waar het woord beschouwd wordt als licht, brengt het ons een wandel in het licht. En wat ik net heb toegelicht, ligt Petrus nu ook nog toe. Dit eerst wetende, dat is regel 1 bij het bestuderen of het lezen van de Bijbel. Dit eerst, regel 1, dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Dat wil zeggen geen profetie der schrift, zo van een onderdeel van de schrift. Geen onderdeel van de Bijbel staat op zichzelf. Staat er. En is dus van eigen uitlegging. Want de profetie is, nog steeds enkelvoud, de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, willekeurig wie, maar de heilige mensen Gods, mannen Gods dus, term kennen we van Elia minstens, en van de Heer Jezus, man Gods, maar de heilige mensen Gods, de profeten, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben gesproken. Dat wil zeggen, het is het woord van maar één God, van één Heilige Geest. Er is maar één auteur van de Bijbel. En de lui die het opgeschreven hebben, waren de secretarissen, hoe je ze maar noemt, de scribenten enzovoort, de typisten van de letteren, wat ze maar waren. De schrijvers heet dat gewoon. Oud vak. Maar God zelf, de Heilige Geest, zo je wilt, is de auteur. En dus maakt het heel de schrift tot één geheel. En als je dat weet en dat praktiseert in de praktijk, blijkt die Bijbel licht te zijn. En dat licht schijnt in onze onwetende harten. Vandaar dat het altijd riskant is om te werken met één Bijbeltekst of zo, want Bijbelteksten zijn er zat. Maar het punt is dat wij heel de schrift hebben en dat ze bij elkaar één geheel moeten vormen. Heb je dat nog? En dat is wat we doen. Tamelijk systematisch meestal. Schrift met schrift vergelijken enzovoort. En dan vult het ene Bijbelboek het andere aan. En de ene profetie vult de andere aan. En wat in het ene gedeelte werd overgeslagen, wordt in het andere wat breder uitgewerkt. En wat moeilijke termen in het ene gedeelte worden in het andere gedeelte uitgelegd enzovoort. Zo werkt het. Nou ja. Meer zal ik daar nu niet over zeggen. Maar het gaat er maar om, wij hebben licht, namelijk het profetisch woord. Johannes zegt gewoon, maar die had ik uit het hoofd al genoemd, in 1 Johannes 1 vers 5. 1 Johannes 1 vers 5, volgende tekst. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en bij u verkondigen dat God licht is. Johannes heeft altijd een wat eigen benadering van de thematiek. En die zegt, in essentie is de Bijbelse boodschap deze. Wij zijn in duisternis en God is licht. En als wij u het woord van God verkondigen, dan schijnen wij met licht in een duistere plaats. En hetgeen van de beginnen was en hetgeen wij gehoord hebben, 1 Johannes 1 vers 1, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, al was het maar op de berg van verheerlijking, maar daarna in de opstanding van Christus. Hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Vers 3, dat verkondigen wij u. Wat verkondigen wij u? Nou, dat God licht is, vers 5. En gans geen duisternis in hem is. En waar dat licht komt en aanvaard wordt, verkozen wordt boven de duisternis, daar heeft het tot gevolg, vers 6, dat wij gemeenschap met hem hebben en met elkaar, met al die anderen die ook in het licht wandelen, en dat daar wij gereinigd worden van elke zonde. En dat laatste, dat is bepaald geen theorie, geen academische waarheid, want het probleem van de zonde is een probleem fundamenteel van elk mens. Men is geneigd het probleem te bagatelliseren, zo van als iedereen een probleem heeft, oké, dan onderscheidt zo'n probleem ons niet van alle anderen. We zijn allemaal zondaren, dus vooruit maar weer. Laat het maar zitten. En er zijn mensen met een sterk geweten en een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dat staat hun in de weg. Want wat moeten ze met de schuld die ze op zich hebben geladen? En soms achtervolgt het ze jaren en soms tot in de dood. En niet noodzakelijk bij christenen, maar ook bij anderen. En het is een goede basis voor de verspreiding van welke religie dan ook. Want religie praat de mens eerst, het kan niet schelen welke, praat de mens eerst de schuld aan, die hij vervolgens dan moet betalen. En dat kan hij dus hier doen. Want we gaan nu collecteren. Nou ja, die heb ik nogal eens gezien op de Amerikaanse televisie. Er ging de toespraak over niks anders hoor. Dat deed mij altijd denken aan de bananenkoopman op de najaarsmarkt in Bodegraaf, op de derde dinsdag in september, of was het de tweede, dat weet ik niet meer. Het viel niet gelijk bij Prinsjesdag. En er kwam altijd een grote vrachtwagen met een meneer die alleen maar bananen verkocht. En dan deed hij er nog een trosje bij en nog een en nog een bananen. En ja, enzovoort. En dan ging ze over en dan stond hij de hele dag bananen te verkopen. En als je daarbij stond te kijken, dan moest je wel eigenlijk. Hè. Toen werd je als het ware door de strot gedrukt. Overdrachtelijk bedoel ik dat dan natuurlijk. Maar goed, sindsdien lust ik geen bananen meer overigens. Ik heb er te veel van die groen-gele dingen gezien. Maar ik heb er uren bij staan kijken hoe zo'n man dat doet. Niet dat ik geïnteresseerd was in de handel of zoiets, maar ik vond het verbijsterend hoe je de dag kunt vullen met bananen te verkopen. Ik bedoel, ik ben langs heel wat souvenirwinkeltjes gekomen en wat je de afgelopen weken en wat je dan vaak ziet, niet altijd, maar wat je vaak ziet, is dat er iemand onderuit gezakt zit te slapen, om het ene oogje kijkt, als je er langs loopt en dan. Soms doet ze iemand aan kijken, niet kopen, allemachtig, prachtig. Maar meestal zit men daar te wachten tot iemand wat koopt. Enzovoorts. En dan heb je zo'n bananenkoopman, die staat daar toch. Ik weet niet wat er van de man geworden is. Maar de dag eindigde met yes, we have no bananas at all. Maar goed, zoals het lied zegt. Maar zoiets. En dat is religie. Ze praten eerst de mensen schuld aan. Vandaar waaruit kent men uw ellende. Want je moet eerst je ellende kennen. En daarna heeft de man mij verzekerd. Was niet de predikant, geloof ik, maar wel een ouderling. Die verzekerde mij dat je dan eerst een paar jaar elke zondag twee keer naar hun kerk moest komen. En dan zouden we weer eens verder praten. Toen zei ik, maar ja, ik ben doodziek. Ik heb nog maar een paar weken te leven. Wat voor boodschap hebt u voor me? En toen werd hij boos. Hij zegt, dat is helemaal niet waar. Hij begreep het niet. Hetgeen mij bevestigt dat hoe religieuzer je bent, hoe dommer je wordt. Nee, ik meen het serieus. Dat meen ik echt. Dan begrijpen ze die dingen niet eens. Er hangt zo'n man aan het kruis. En wat moet je dan doen om zalig te worden? Nee, daarnaast bedoel ik die daarin, weet u wel. Dan kan je toch niet zeggen, kom eerst twee jaar elke zondag twee keer naar onze kerk. Die man had hooguit nog een uur te leven. Wat dan? Wat voor boodschap heb je voor iemand die op zijn sterfbed? Wat kan religie daar nog aan doen? Nou, het antwoord is niks. Echt helemaal niks, per definitie niet. Want religie houdt in dat je wat moet doen en op dat tijdstip kun je niks meer doen. Het is te laat. En de Bijbel heeft dan nog altijd een boodschap. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult behouden worden, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Toen heeft men ervoor gekozen om van die zin een probleem te maken. Om daarmee het echte probleem dus te mystificeren, te verdonkeren maken. Zo van heden, in het paradijs. Nou, dat soort problematiek. Waar het punt is, men zou komen tot aanvaarding van dat licht. Wat vast ligt in het woord van God, dat licht is. En dat ons vertelt hoe de dingen ervoor staan. En wat God betreft, God is licht. In tegenstelling tot al die andere goden die men heeft, die bestaan niet. Maar de Bijbel zegt, ze worden als goden beschouwd, hoewel het demonen zijn. Maar ze worden als goden beschouwd, ze bestaan niet. Maar al die andere goden weet je nooit welke kant ze op zullen springen. Het zijn net kikkers in de kruiwagen. Dit is literair volkomen verantwoord, zuster. Kikkers in de kruiwagen. Wie het bedacht heeft, weet ik niet. Ik vind het een prachtig beeld, want in gedachten zie ik het voor me. Hou ze er maar eens in. Maar je weet van die goden nooit welke kant ze opspringen. Dus laten we nog maar een offer brengen. En nu nog een, en nu nog een. Dus je loopt de sik door bij Petra uit de dagen van de Nabatea. En om de zoveel passen heb je een afgodsbeeld in de wand. Weliswaar erg verinnerweerd. Want het waren Groningse afgoden. Maar we zijn erg verruineerd. Enzovoort, maar de gids is blij te vertellen welke God dat nu weer is en wat je daar nou weer aan moest offeren, enzovoorts. En het is symptomatisch voor de religieuze mens die om de zoveel tijd of om de zoveel passen zijn offers moet brengen. Al was het maar langs 12 statiën. Ja, dat is Rooms-Katholiek, ja, maar daar zeg ik het ook voor, ja. Je vindt het namelijk overal. Je moet dit en dan moet je dat en dan moet je zus en dan moet je zo. En als je het niet doet, dan krijg je last van je geweten, schijnt het. Dat heb je altijd met dwangneurozen. Dwangneurozen gaan niet zonder geweten. Dat is, of wat er voor door moet gaan dan. Enzovoorts. Dat is religie. Maar bij ons is dat niet zo. We hebben een God die licht is. Die zich geopenbaard heeft. Die ons niet een prul heeft nagelaten, maar een boek van 1200 serieuze bladzijden. Ja, aan ons gegeven in verschillende tijden, door verschillende pennen, uit verschillende omstandigheden. Maar dat maakt het nou precies tot zo'n hechte eenheid die boven de tijd staat. En die dus terugkijkt naar een oneindig verleden. En die vooruitkijkt naar de toekomende eeuwen. En die zegt wat God in die tussentijd doet. En zegt ook wat wij ermee moeten. Want dat vragen wij dan toch. Wat moeten wij ermee? Nou ja, het aanvaarden en onze plaats daarin innemen. En dat is in essentie wandelen in het licht. Dat wil zeggen, het onderwijs dat we uit het woord van God ontvangen, in de praktijk brengen in ons dagelijkse levenswandel. En mocht het uitwerking hebben op onze ethiek, in de zin van dat er dingen zijn die we moeten doen en die we moeten laten, is dat niet omdat iemand ons dat voorschrijft, weg met de ethici. Maar is dat omdat dat in onze harten bewerkt is door het woord van God. En daarom staat er, en ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Maar er staat bij, en ieder zal voor zichzelf ook rekenschap, niet voor een ander, ieder zal voor zichzelf rekenschap geven voor de rechterstoel van Christus. Hebben jullie dat nog? En dat is wat ons vrijmaakt. En waar wij vrij zijn, hebben wij gemeenschap met elkaar. Daar zijn wij met elkaar verbonden en met de Heer Jezus Christus. En daarover meer in een volgende sessie.